She too. Je luistert naar She Too, de podcast. Simone Roerade is zangeres en vocal coach. In deze serie praat ze over songwriting, over vrouwen en mannen, over lesgeven, over generaties, over carrières, over succes en over tegenslag. Ze daagt een aantal van haar vrouwelijke oud-studenten van onder andere Code Arts Rotterdam en het conservatorium in Amsterdam uit om een song voor haar te schrijven. Durven de songwriters nog persoonlijker te worden als zij de song niet zelf hoeven uit te voeren? En wat is eigenlijk de positie van deze vrouwen in de popmuziek? Hoe houden zij zich staande in deze door mannen gedomineerde industrie? Simone confronteert de songwriters met het eindresultaat. Ze laat haar versie van het nummer horen en gaat het gesprek aan. Presentatie Jelly Brouwer.
Ja, en de situatie is als volgt. Simone Roerade zit hier aan tafel bij mij. En Leonie Meijer. Ooit gaf Simone les aan Leonie. We zijn inmiddels vele jaren verder. Setting is een hele mooie oude houten tafel, schemerlampje erop. En we gaan beginnen. Leonie, je bent 36 nu en je was 20 toen je Simone Roerade voor het eerst ontmoette. 19 misschien. Ja, 19, weet je nog wat je eerste indruk was van deze zangcoach?
Nou, ik was meteen onder de indruk.
Waarvan precies?
Ik denk sowieso haar hele verschijning.
Beschrijf het?
Nou, dit is gewoon. Dit is niet een of andere grijze muis die verdwijnt in de massa of zo.
En want ik was knalrood geverfd haar.
Knalrood geverfd haar. Dat
had ik toen al, hè?
Ja. Jouw handelsmerk.
Ja, en een heel open blik en mooie make-up en alles. Ja, ik bedoel, ik kom uit een dorp, zeg maar. En ik
was welk in dorp keer, kom je?
Uit Bleiswijk kom ik.
In de buurt Rotterdam van ook. Rotterdam, hè?
Ja, en ik was 19. Ik had nog niks, niet echt wat van de wereld gezien. Toen kwam ik daar ineens. En dat, ja, heel creatief kwam ze ook op me over. Dus dat was voor mij, denk ik, wow, wat gaat er gebeuren?
Wie kwam er binnen, Simone? Wat was jouw eerste indruk van Leonie?
Nou, een heel bescheiden meisje, inderdaad. Maar toen ze op een gegeven moment haar mond opendeed en begon te zingen, ik kreeg meteen kippenvel.
Echt?
Ik dacht, dit
bij
is
de allereerste.
Ja, echt gewoon. Dat zal ik nooit vergeten, dat moment.
Want nee. Wat voor stem hoorde je?
Nou, gewoon een heel eigen geluid en gewoon een hele warme persoonlijkheid. En ja, toen al eigenlijk.
En was dat in contrast met het meisje dat binnenkwam? Of klopte het ook wel?
Nou, dat klopte wel inderdaad. Maar ik dacht wel meteen, daar zit nog heel veel meer achter. En dat hebben we ook wel echt er allemaal uitgetoverd, heb ik het idee, toch?
Zeker weten, ja.
Wat was jouw beeld, Leonie, van een zangeres? Je ging naar Amsterdam om zangeres te worden. Welk beeld had je daarbij?
Nou, het grappige is dat je het net over dat contrast hebt. Ik heb altijd maar op het podium, zeker op die leeftijd, voelde ik me daar veel beter eigenlijk dan ervan af. Dus ja. Die bescheidenheid, ik denk dat het ook heel veel onzekerheid was. En om echt gewoon te zijn wie je bent. En als ik op het podium stond, dan kon ik dat wel. En dan had ik daar ook helemaal geen remmingen of weet ik veel wat. En,
wanneer ontdekte je dat?
Wanneer ontdek je dat? Nou, eigenlijk, ik was vroeger sowieso al springen in het veld en ik wilde altijd al wel op het podium staan. Maar ik denk dat tijdens de middelbare school ik wel echt voor het eerst ook wel met pesten te maken kreeg en dingen. En een soort van, ik was altijd een beetje, ja, ik deed altijd wat ik zelf wilde. Maar op een gegeven moment werd ik daar wel een klein beetje, werd dat wel een beetje de kop ingedrukt. Of liet ik dat de kop indrukken. En dat heeft wel gemaakt dat ik een tijdje dacht van, ik moet misschien toch iets meer me aanpassen aan
dus
de rest.
Ik zie nu een bruisend meisje voor me springen in het veld. En dat werd op een gegeven moment klein gemaakt, kapot gemaakt.
Kleiner in ieder geval, ja. Ja.
En, door medeleerlingen, wat gebeurde
ja,
er?
Ja, ik denk dan wel dat ik me ik vond het wel moeilijk om een beetje bij te horen. Dus ik dat is.
Want je was anders?
Nou, ik was sowieso een beetje op mezelf ook wel. Maar ik was nooit ergens deel van een groep of zo. Ik was wel met mensen uit verschillende groepen dan bevriend. Of het is niet dat ik echt helemaal dat ik heel erg gepest werd, maar mm-hmm. meer van ik heb me altijd een beetje ik weet niet hoe ik dat moet noemen eigenlijk. Het is gewoon, ik voel me toch een beetje raar. Ik had mijn vrienden op school waren ook leraren en zo. In de zin van, dat was natuurlijk al raar.
Je was gewoon al wat verder dan.
Ja, ik weet niet, ik heb daar altijd. En dat is natuurlijk wel heel typisch dat wij nu tegenover elkaar zitten na zoveel jaar.
Ja.
Maar ik vind leren gewoon ontzettend fijn. En ik vind dat het mooiste wat er is. Dus ik had echt. Ik keek ook op tegen mensen die mij wat konden leren. En dat op de middelbare school is dat natuurlijk niet echt. Dat maakt je niet populair of zo.
Een nerd ben je dan.
Ja, een beetje wel. Ja. Terwijl ik dan ook wel weer op het podium stond. Dus het was eigenlijk een mengelmoes van allerlei dingen.
Van allerlei dingen die net niet klopten op dat moment.
En dan ik wilde dat ook heel graag. Maar op een gegeven moment was ik ook bang dat iedereen zou denken, oh, heb je haar weer met dat zingen? Heb je haar weer op dat podium? En dat vond ik vreselijk.
Oh, echt waar.
Dat zelfs tijdens de eindexamenuitreiking. Een van mijn docenten die me destijds ook echt het meest heeft gepusht, juist om dat creatieve vak te gaan doen. Die zei, je gaat toch wel zingen op de eindexamenuitreiking? Toen zei ik, nou, dat durf ik echt niet. Ik zeg, dus zullen ze maar zien aankomen. Zeg, om weer daar dan te gaan staan en weer dan die aandacht te vragen. En toen zei hij, ja, maar hij zegt, wat als we het dan zo doen dat ik jou daarvoor vraag? Als in dat het dus niet uit eigen beweging is, maar dan zeggen we dat ik jou heb gevraagd om dat te doen. En toen zei ik, nou, dan wil ik het.
Ah, wat lief.
En dat,
wat mooi.
Ja, maar dan, ik bedoel, dat geeft ook wel aan hoe bang ik was. Voor de rest eigenlijk. Of voor wat de ander dan van je zou vinden.
Ja. Is dat dan hoe luister jij naar dit verhaal, Simone?
Nou, dat klopt wel helemaal. Want ik zag wel meteen ook van dat zingen. Ja, natuurlijk kwam je daar op dat conservatorium in Amsterdam. Waar ik ook eigenlijk net was begonnen. Want de opleiding was net begonnen. Want jij was echt de eerste lichting, hè?
Tweede jaar, ja.
Tweede jaar. Want ik gaf al eerder in Rotterdam les. En toen begon Jack Pisters, is dan het hoofd van de afdeling pop in Amsterdam. En die zei, we gaan een nieuwe opleiding beginnen. Doe je mee? Ik zei, nou, dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus het was voor mij ook een enorme uitdaging om weer iets heel nieuws te starten. En daar kwam Leonie opeens binnen met haar prachtige stem en de mooie liedjes en de gitaar. En ja dat was echt heel, heel bijzonder. En zo waren er nog een heleboel meer, hè? Dus jullie zaten met 10 in de klas, zo'n beetje.
Ja, zoiets.
En hoe gaat het dan, Simone? Want het gesprek wat we nu even zo kort hebben, is dat een gesprek dat jij dan op een gegeven moment ook altijd aangaat? Of gaat het echt sec om de zang?
Nee, er is ook een toelatingsexamen.
Mm-hmm.
En dat waren er ook een heleboel, inderdaad. En daar mag je dan de beste kandidaten, zeg maar, uitfilteren. En dat is altijd waanzinnig moeilijk, maar ja, je gaat dan ook heel erg op je gevoel af. Dat je denkt van, nou, ik denk dat ik die persoon wel verder kan helpen.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk een wisselwerking. Het is, je gaat niet mensen aannemen waarvan je denkt van, nou, daar heb ik geen klik mee. Of die gaat van mij niks kunnen leren.
Mm-hmm.
Dan stuur ik die met alle liefde naar iemand anders toe. Maar volgens mij werkte dat wel heel erg goed.
Ja.
En ik had ook een net afgestudeerde dame van Rotterdam had ik meegenomen als tweede zangdocent.
Ja.
Marte Terhoeven was dat. En die kon heel goed brullen op een hele gezonde manier.
Ja. En ik dacht, wat is dan brullen op een gezonde manier?
Nou ja, met de nieuwste zangtechnieken kon zij echt alle geluiden maken. En ik dacht, dat is interessant voor de nieuwe lichting. Om te kijken van dat je niet vanuit de klassieke zangtechniek, mm-hmm. zoals ik het heb geleerd, wat helemaal niet aansloeg bij mijn manier van zingen ook.
Want jij bent klassiek opgeleid.
Nee, ik ben niet klassiek opgeleid, maar ik heb wel klassieke zangtechniek gehad.
Mm-hmm.
Want toen de tijd bestond dat nog helemaal niet. Je had nog niet al die nieuwe methodes die je nu wel hebt. En die had Marten net geleerd. Dus ik dacht, nou, dat is voor een nieuwe opleiding in Amsterdam. Er moet gewoon een jong iemand bij.
Ja.
Ik was toen ook nog niet zo heel erg oud. Ik was toen nog jonger dan jij nu bent.
Oh ja?
Ja, ik was. Nee, precies even oud.
Oh ja.
Ik was 36.
Ja, want 15, 16 jaar geleden, je bent nu 52.
Precies.
Ja, dan hebben we alles duidelijk.
Ja, alle kaarten liggen nu op tafel, hoor, jongens.
Geweldig.
Ja. Simone, jij hebt deze podcast bedacht, hè?
Ja.
Misschien even heel in het kort uitleggen wat jouw idee was, is.
Nou, ik wil al een hele tijd, ben ik gewoon ontzettend gefascineerd door alle vrouwen en mannen natuurlijk ook, die ik heb lesgegeven. En hoe zij in het leven staan, hoe zij in die industrie staan. Want ik zie dat natuurlijk generaties voorbij komen. De nieuwe eerstejaarsstudenten, die zijn nu echt jonger dan mijn eigen kinderen. En dat is echt heel grappig.
Hoe oud zijn jouw kinderen? Twee zonen heb je?
20 en 22. Mm-hmm. En de eerstejaars, die zijn zo 18, 19. En dan denk je opeens, jeetje, maar dat gaat natuurlijk gewoon allemaal door. Maar er verandert ook een heleboel. En ik wilde eigenlijk dat onderzoeken van, hoe wordt dat nou doorgegeven? En hoe staan die jonge vrouwen nou in die toch wel heel erg door mannen gedomineerde muziekindustrie? Hoe staan
ze
erin?
Ja, want even voor de helderheid. Je hebt gekozen voor vrouwelijke ex-studenten.
Ja.
Waarom vrouwen? She Too, zo heet het.
Ja, precies. Omdat ik merk dat er nog steeds ontzettend veel ongelijkheid is binnen die muziekscene. Al is het alleen maar binnen een bandje. He, dat zie ik ook gebeuren nu nog steeds op school. Dan komen de zangeressen naar me toe en die zeggen van, ja, het is eigenlijk een beetje te hoog. Maar die jongens die willen het niet in een andere toonsoort zetten. Dus dan moet je al van goede huizen komen om je te wapenen. En dat gebeurt nog steeds. En dat ze zich heel erg snel laten aftroeven. En sommigen die laten zich niet aftroeven. Dan denk ik van, oh, dan zijn we toch een stukje verder. En
herken
ik ben
jij
er gewoon benieuwd naar.
Ja, 100%.
100%, ja.
Ja, hè?
Ja.
De opdracht was aan alle vrouwen die we gaan horen in de komende afleveringen, te beginnen bij Leonie, schrijf een song over dit onderwerp.
Over dit onderwerp, ja.
Ja.
Ja, Leonie.
Ga er maar aan staan.
Ga er maar aan staan. Want wat hoorde jij in die opdracht? Want ik kan me voorstellen dat alle vrouwen misschien wel iets anders hebben gehoord.
Ja,
of het op een heel eigen manier hebben.
Ik heb ook gezegd van, het kan ook zo zijn dat je juist ontzettend blij bent. Hè? Dat je vrouw bent, dat je vrouw mag zijn en je verhaal mag doen via die muziek. Het kan alle kanten op. Maar ja, ga in ieder geval terug naar de kern en voel van, hey, waar moeten we over in gesprek gaan? Want dat is eigenlijk mijn doel. Want ik hou van mannen. Echt, absoluut. Ik wil helemaal niks tegen mannen. Maar ik heb wel zoiets van, ja, we kunnen wel het gesprek aangaan over hoe we met elkaar omgaan. Want ja, het is een heel dun lijntje vaak tussen een grapje en ongewenst gedrag.
Mm-hmm.
Al is dat kan ook alleen al op muzikaal gebied zijn. Hè? Gewoon de verhoudingen tussen de bandleden. En nou ja, daar kan ik boeken over schrijven.
Ja.
En jij ook inmiddels,
nou ja,
denk ik.
Nou ja, ook wel van in de mate van, in hoeverre je serieus genomen wordt.
Precies.
Het is echt ongelooflijk soms.
Ja. Waar denk jij nu direct aan?
Nou, ik kan me nog herinneren dat toen mijn eerste album uit was, ik op een gegeven moment ergens als gast moest optreden en er was een begeleidingsband dat niet mijn eigen band was. Nou, prima. Maar goed, dan worden je eigen nummers worden dan gespeeld door nieuwe mensen die je in één repetitie eigenlijk, nou ja, je hebt heel kort tijd om dat dan neer te zetten. Ik vind het over het algemeen vaak heel leuk om met nieuwe mensen te werken ook. Maar ik was toen ook, het was mijn eerste plaat. Het was allemaal best wel stressvol. Dus ik was misschien ook wel van, het moet precies zo klinken zoals ik het in mijn hoofd heb.
Ja.
Dus daarin zeker ook minder vrij, denk ik, dan nu 10 jaar later. Maar bij de repetitie, ik hoorde gewoon van, het loopt niet echt. Mm-hmm. Het wordt een beetje van een blaadje weggespeeld. Maar het heeft nog niet de rust en de feel die ik graag wil. En die ik ook nodig heb om het live goed te doen. En ik dacht wel ook meteen te horen waar het aan lag.
Ja. Ja,
en dan,
kortom, je was ontevreden
en je
hoorde waar het aan lag.
Ja.
En toen?
Nou ja, toen ging ik dus zowel volgens mij de bassist als de drummer uitleggen hoe ik dat anders wilde. Ja, ik moet een beetje lachen, omdat ik zie meteen weer die blikken. Die meteen vanaf, voordat ik überhaupt nog iets zei, al mij aankeken ze van, Wat ga jij in godsnaam ons vertellen? Weet je wel? Maar ik dacht, ja, dat ga ik toch doen. Maar dan is het meteen eigenlijk gewoon zure blik. Zo van, hoezo denk jij dat je daar iets over te melden? Tenminste, ik moet zeggen, het is natuurlijk mijn interpretatie. Hè? Maar
dat is het
je voelt
ook
gelijk
vaak.
Wrijving.
Ja. Ja, ja.
Ik voelde toen wrijving, omdat ik het idee had dat ze eigenlijk liever hadden dat ik überhaupt...
Je mond had gaan
ja, en dan
zingen,
gewoon en zingen en klaar. Ja. En we zijn er toch en dat.
En je begon met niet serieus... Sorry, ik onderbrak.
Ja, nee, zeg...
Nou, je begon met niet serieus genomen worden. Is dat het basisgevoel?
Dat heb ik wel heel vaak gevoeld, ja. En dat gaat ook om songwriting. En ik moet zeggen, het is natuurlijk een wisselwerking. Want het heeft ook te maken met je eigen karakter. En waar je zwakke plekken zitten natuurlijk. Ik bedoel, ik heb dat altijd... ik heb dat ook op het conservatorium gevoeld. Omdat ik niet uit een muzikaal gezin kom... waarbij ik met de paplepel allerlei... bands heb ingegoten gekregen. Mm-hmm. Voor mij was het... weet je wel, bij mij was het... Ik luisterde naar Marco Borsato en Anouk... en weet ik voor wie allemaal. Maar alles wat daar...
Weet ook je daarin wel, werd je niet serieus
daarin, nou, dat viel wel mee, maar ja. Meer van... daarin voelde ik me ook al wat een buitenstaander... omdat ik niet opgegroeid was met de Beatles en de Stones... en, ja. En wie allemaal. Dat moest ik toen allemaal ontdekken. En dan werd er ook wel zo van... weet je wel, dan... Daar werd misschien ook wat een en ander van gevonden. Dus ik moest me heel erg bewijzen voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
En ja, als je op een gegeven moment... Kijk, ik ben geen drummer, maar op een gegeven moment heb je wel een beetje idee van hoe je dingen wil horen klinken. En dan merk je gelijk dat er veel weerstand ontstaat.
Nou ja, zeker als je het nummer zelf geschreven hebt, toch?
Ja,
als iemand
dat
dan
vooral.
Weet hoe het moet klinken, ben jij het wel.
Ja, en dat,
We gaan zo luisteren naar het nummer dat jij... hebt geschreven in opdracht van Simone, gezongen door Simone. Maar voordat het zover is, we bouwen de spanningen mee zo.
Ja, heel spannend dit.
Dat niet serieus genomen worden.
Ja.
Je bent van een generatie ouder, later, hoe zullen we het zeggen. Herken je dat?
Ja, dat herken ik heel erg. Ja.
En hoe heb je je daar tegen gewapend? Wat, ik bedoel, zei jij ze ook de waarheid, zoals Leonie net... omschreef? Of had jij daar heel andere technieken voor?
Nou, ik weet niet of dat bewust of onbewust is... maar ik ben wel altijd degene die... ik probeer altijd wel te kijken naar hoe iemand erin staat. En ik probeer echt heel erg te bewaken wat iemands pure ding is. En natuurlijk moet je in zo'n school moet je ook skills leren. Hè? Dus ik zeg altijd van dingen kan je leren... maar waar jij voor staat, dat moet je met... man en macht bewaken, want dat is jouw uitgangspunt. En ik hoop dat ik dat een beetje heb uitgedragen naar jou. En,
Je bedoelt dat... Want is het een vak eigenlijk ook? Hoe je om moet gaan met dit soort kwesties zoals Leonie ze net beschreef?
Zeker wel. Het is natuurlijk gewoon, vooral op die leeftijd... ben je natuurlijk ontzettend kwetsbaar eigenlijk.
Mm-hmm.
En... dan is het gewoon heel erg fijn als je gehoord wordt. En dat je mag zijn wie je bent. En dat probeer ik wel altijd uit te dragen. Want ik heb natuurlijk ook tegen diezelfde dingen aangeschopt. En ik ben tegen dezelfde obstakels aangelopen. Toen ik zelf heel jong was. En toen ik 16 was, toen schreef ik ook al mijn eigen liedjes. En toen kon ik op een gegeven moment ergens misschien wel een plaatje maken. En er werd er meteen gezegd, ja... maar ja, je moet je wel een beetje sexier kleden... want anders dan gaat niemand het kopen, weet je wel. Toen is al meteen, toen ik 16 was... meteen zo mijn droom in duigen gevallen.
Door wie werd dat zo gesteld dan?
Ja, door de man van de platenmaatschappij. Dus die kwamen dan
want
kijken.
Want met het liedje alleen zou je het niet redden? Of met jouw stem alleen zou je het niet redden?
Nee, dus toen... ja, dat was al een desillusie, nummer één.
Dus nou, het was in al die tijd niet veranderd.
Nee? Nou,
dat
wilde ik dus eventjes
ook.
Gaan onderzoeken. Van, is dat nog steeds zo? Of is dat iets van mijn generatie? Of is dat later... Ja, er zitten natuurlijk nog steeds mensen op die plekken... die het gewoon ook als handel zien. Hè? Ja.
Daar ga je Buurt straks natuurlijk over vertellen. Nu nog, Leonie?
Nou, sterker nog, daar gaat een groot deel van mijn liedje over.
Dat dacht ik wel.
Ja.
Wil je er iets over natuurlijk. Zeggen voordat we daarna gaan luisteren? Het nummer heet This is Business. Nou ja, business dus.
Ja. Nou, het mooie was natuurlijk, want eigenlijk, je vroeg mij van hoe keek je tegen die opdracht aan? Even terug.
Mm-hmm.
En die was natuurlijk heel open. vanuit Simone. Dus, ja. dus dat gaf me heel veel vrijheid eigenlijk. Tegelijkertijd ook lastig.
Misschien wel te veel vrijheid.
Nou, eigenlijk vond ik dat heel fijn. Ja. Omdat het juist gaat over je positie in zo'n muziekindustrie. En die kan soms juist beklemmend zijn. Dus dan denk ik, als je dan zoveel vrijheid krijgt, dat is best wel zo van, wat ga je dan? Maar wat ga je dan uiteindelijk zeggen?
Ja, daarover? Wat lig je eruit?
Ja, en het grappige is dat ik tijdens mijn eigen voorstellingen wel eens heb verteld aan mijn publiek van dat ik zo'n bewondering heb voor protestzangeressen. Of überhaupt voor protestliedjes. En ik dacht, en ik zei dan altijd gekscherend van, ooit ga ik er eentje maken. Want ik ben toch vaak van een, heb ik een andere, ja, zeg maar, mijn songs hebben een iets ander karakter dan dat. Ik zie mezelf niet zo als een Alanis Morissette of echte, ja, protestzangeressen.
Omdat jij niet zo iemand bent? Of?
Nee, dat zo zit ik gewoon niet zo in elkaar. Terwijl ik natuurlijk af en toe dat wel voel. Mm-hmm. Dus ik dacht, dit is bij uitstek het moment om dat te gaan doen. En ik ging met die insteek eigenlijk zitten. En alles wat ik maakte, dat kan toch niet. Dat was het gewoon niet. En toen kwam ik eigenlijk tot een ontdekking van, ja, ik wil dat, ik kan daar bewondering voor hebben, maar het is niet per se de kern van wie ik ben. Want ik ga toch graag ook het gesprek aan en ik zie heel vaak ook nuances. En ik wil dan heel graag ook van beide kanten dingen belichten. Terwijl als je natuurlijk ergens voor opstaat of nou ja, iets te zeggen hebt, dan is het gewoon vaak toch één statement en niet anders. En toen dacht ik, dat deed me eigenlijk, dat maakte heel veel los. Omdat dat dan eigenlijk een ontdekking was tijdens het schrijven. En ik dacht, ik moet dat dus blijkbaar loslaten. Dat ik dat, dat niet zo in me zit. Dat ik iets anders te bieden heb, zeg maar, dan alleen dat schoppen tegen iets. Of, en
je uit het dus blijkbaar op een andere manier. Dus je kijkt naar de protestzanger, zangeres, die je eigenlijk zou willen zijn, omdat de ergernis er wel degelijk is. Maar de manier waarop je het ventileert is toch anders, omdat je een genuanceerder iemand bent.
Ja, en dat is dan ook inderdaad dat 19-jarige meisje die dan bescheiden ergens binnenkomt. Ik zal nooit de ruimte binnenkomen en meteen dan, hallo! En een soort van, meteen zo. Dat zit niet in me, terwijl als ik het podium op ga eigenlijk weer wel. In de zin van, ik bedoel, je staat uiteindelijk in de spotlight. En dan dat hele verhaal over het uiterlijk en hoe dat in die business is ingeweven, zeg maar, van dat bijna belangrijker is dan wat je doet. Dat vind ik echt heel heftig.
Ja, wat jij heel nadrukkelijk hebt ervaren, maar daar zullen we het later denk ik over hebben in deze aflevering. Omdat je in de finale van The Voice terecht kwam, helemaal in het begin, hè, ja. Toen het programma net was gestart.
Ja.
We gaan zo luisteren naar het nummer. Simone, ik wil jou gezongen. Ja. Wat wil jij erover zeggen?
Dat het voor mij natuurlijk ook, het is ook voor mij een opdracht. Want ik vind het ook heel spannend om iemand anders liedjes te zingen. Mm-hmm. Want ik ben gewend om altijd mijn eigen liedjes te zingen.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik van, ik vind het wel heel erg interessant om te kijken of dat ik in staat ben om te vertolken het verhaal van, van die mensen die ik dus allemaal heb uitgenodigd, die vrouwen. Om te kijken of dat ik in staat ben om dat gevoel over te brengen. Dus ik moest ook alle kanten van mijn ziel blootleggen. Want ik ben juist wel iemand die vaak wel stevig zingt en Leonie kwam met een heel gevoelig klein liedje. Nou, dat was voor mij heel erg moeilijk.
Dat vond ik dus heel leuk.
Ja, we hadden allebei natuurlijk gewoon een uitdaging daarin.
Want jij was ook benieuwd hoe Simone zo'n klein liedje zou laten.
Ja, nou, omdat ik dus eigenlijk die andere insteek had. Ik dacht, nu ga ik gewoon een dijk van een protestsong schrijven. En dan kan
en als Simone iemand dat kan, is het Simone.
Ja, precies. Ja. En maar gedurende dat proces gebeurde juist die, kwam eigenlijk die kanteling. En toen dacht ik, maar dit is eigenlijk beter. Want daarmee is het voor ons allebei een uitdaging. En niet,
ja, het was een enorme uitdaging voor mij. Want de demo die ze had opgestuurd, die was al zo prachtig. Echt, ik dacht, nou, dit kan ik echt nooit evenaren. En, maar toen dacht ik ook meteen, ja, maar ik doe het gewoon op mijn eigen manier. En ik heb ook die gevoelige kant die ik nooit laat horen. En nu dus voor het eerst wel. Dus het is voor mij ook weer, ja, heel spannend om ja, om dat aan jou weer te laten horen. Dus het is een mooie wisselwerking. Dus laten we het maar luisteren.
Sweet baby girl, what do you know about the business? It's business is business. Just smile and sing. Everything's gonna be all right. Go to hell. There's more to this life than my blonde hair, my body, my business. Your thoughts are muted, they broke me, 'cause I was told I was ugly.
Ja, dat komt heel erg binnen, ja. Jeetje. Ja, prachtig. Sorry, het is, ik moet het misschien
op wat, voor, op wat voor manier komt het binnen, Leonie? Ik zie het ook aan je. Wat?
Nou, zij... ze maakt het krachtiger dan ik het heb kunnen doen. Heb ik het idee.
Ja.
En dat voelde me ineens heel gesterkt daardoor. Dat was heel apart.
Nou, wat mooi om te horen.
Ik denk, oh, wacht even. Zo. Weet je wel, ik heb dat heel fragiel ingezongen. En dit is ook fragiel, maar ik voel hier gewoon heel duidelijk ook haar kracht.
Ik hoor een protest.
Ja, ja, precies. Ik denk, oh, ja.
Het zit er toch?
Het zit er wel degelijk in, ja. Ja, en het is ook prachtig gespeeld. Het is gewoon...
Jack van de Ven heeft het ingespeeld. En Clemens Blaquière op de gitaar.
En ja, het is zo grappig, want je hebt dan in mijn eigen demo, ik had een paar kleine productionele dingen en die zitten allemaal erin, maar ze zijn gewoon mooier geworden. Dat is natuurlijk wat je dan hoopt.
En waar zit hem dat dan in? Hè? Want je noemt het woord fragiel.
Ja.
En dat nu niet meer aan de hand is?
Nou, het is zeker wel. Het is een beetje een scheidslijn. Het is echt ook. Ik hoor echt een kwetsbare Simone, als ik het zo mag zeggen.
Voor mij is het heel kwetsbaar, ja. Inderdaad.
Ja. Maar. Sorry, wat was eigenlijk de vraag?
Nou ja, ik zei, het is toch een protest. En ik zie ook jou van, ik weet niet hoe ik het onder woorden moet, maar dat het een kracht heeft. Is dat dan dat er toch meer protestzanger in Simone zit dan in jou? En dat het dan toch mogelijk is door de uitvoering dat het opeens wel een protestsong wordt? Terwijl je net zei, ja, dat...
Nou ja, dat is dus grappig. Ik voel me heel erg gesteund in deze versie, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dat is iets, heeft iets met...
Je voelt eigenlijk de kracht van jouw liedje.
Nou ja, misschien is dat het wel.
Dat je eventjes
dan ik dacht.
Dat je er nu afstand van kan nemen. Nee, ik denk dat ik voel wat jij voelt.
Ja.
He, dat je er afstand van kan nemen wat jouw schrijfproces heeft doorgemaakt. En dat je denkt van,
ja,
dit is echt de spijker op zijn kop,
ja,
in dit lied.
Is het. En dat is, want ik had bij mijn demo, ik had hem zelf ingespeeld. Maar dan helemaal zonder timing en weet ik veel wel. Of niet wel met timing, maar ik bedoel zonder klik. Zonder tempo, laat ik het zo zeggen. En ik wilde het daarna eigenlijk opnieuw doen. Want ik dacht, ik moet het nog goed opnemen, tussen aanhalingstekens. Maar dat is me helemaal niet gelukt, want er waren liggingen die ik nog nooit voor mijn leven had gespeeld. Die heb ik gewoon ter plekke gespeeld en ik kon het niet meer reproduceren. Dus ik heb het toen uiteindelijk een beetje op een paar dingen die ik opgepoetst heb na, heb ik het geknipt en geplakt. In de hoop dat zij daar doorheen luisteren van, het gaat mij om het gevoel. Maar ik heb het nog niet perfect, of misschien dan wel perfect, maar in ieder geval met een imperfectie heb ik het aangeleverd. En nu merk ik ineens, wow, nu is het echt met een bepaalde visie en zekerheid is dat ingespeeld en gezongen. Dat maakt in één keer dat het liedje een hele lift krijgt.
Ja, en op onze beurt hebben we eigenlijk geprobeerd de imperfectie, zoals jij dat dan noemt, hebben we juist respectvol behouden, om het maar zo te zeggen.
Nou, dat is het ook.
Af en toe zit er een maatwisseling in en denk, ja, dat is juist heel erg mooi, want het is, het gaat zo om die tekst.
Mm-hmm.
En het is
waarom
een soort...
is het voor jou zo kwetsbaar?
Nou, omdat ik sowieso nooit met dit stemgeluid zo zacht zing. Met lucht, ik ben altijd iemand die best wel stevig zingt. En dat sommige andere liedjes die ik heb mogen doen van de andere gasten, heb ik dat wel kunnen doen. Maar ik ben er ook wel achter gekomen. Ja, dit is voor mij mijn kwetsbaarste kant. En ik denk dat dat ook best wel heel krachtig kan zijn. En dat is voor mij ook weer een ontdekking.
Ja.
En ik hoorde in één keer die hele hoge stem er. En ik dacht, dat ga ik gewoon doen.
Ja. Dat vond ik heel, heel erg mooi.
Als een soort solo, als een soort uitlaat van dat gevoel. En...
dat vond ik een hele mooie...
Het is allemaal heel klein.
Zou je het ook jouw meer vrouwelijke kant kunnen noemen?
Ja, ik denk het wel. Want zoals ik in elkaar zit, en dat komt natuurlijk ook vanaf dat eerste moment toen ik 16 was, dat dat meteen de kop in werd gedrukt. Ben ik meteen als een soort van reactie daarop, heb ik mezelf stoerder en groter gemaakt dan ik eigenlijk was.
One of the guys.
En ik ben gewoon eigenlijk mezelf gaan overschreven altijd. Want ik dacht, als je me zo wil hebben, dan trek ik wel die jurk aan en dan ga ik wel hard en hoog zingen. En dat was mijn beschermingsmechanisme.
Je bent het juist gaan overcompenseren.
Ja, heel erg overcompenseren.
Er werd gezegd,
dan kom ik eigenlijk
wat
nu seksies pas achter.
Aan op je 52.
Ja, door deze opdracht zelf te geven, dan denk ik van, wauw. Het heeft mij ook weer zoveel geleerd en zoveel gebracht. Dus ik ben alleen maar heel erg blij dat ik zo'n liedje heb mogen zingen.
Ja.
Want dit is gewoon een hele andere kant van mezelf. Die ik daardoor ook weer.
Maar even, want daar wil ik nog wel naartoe. Want je ging het dus eigenlijk benadrukken. Sterker nog, in jouw naam, Mrs. Hips, zit het natuurlijk ook helemaal.
Ja, precies. Ja, zeker.
Dat heb je even vaarwel gezegd.
Heb
en toen kwam
vaarwel.
Mrs. Hips weer terug.
Ja, nou ja, ik heb jarenlang geleden, dat is ook alweer bijna, nou ja, zeker 25 jaar geleden, begon ik met Hips. Dat was echt mijn band. Het waren mijn liedjes. En nou, er waren allemaal jongens van het conservatorium toen de tijd. Waar ik nu zelf weer les geef. Mm-hmm. En nou ja, dat was toen ook in de jaren 90 hippe muziek. En ik had natuurlijk die heupen. En iedereen.
Die heb je nog steeds, Simone. Die had je niet.
En daar ben ik ook trots op. Dus vandaar. Maar het kan natuurlijk ook een andere kant op gaan. Hè? Mensen die gaan je dan ook anders benaderen misschien. Dus wie weet ga ik daar op een gegeven moment ook weer vanaf. Maar iedereen kende mij als Hips. Dus toen dacht ik, nou, nu wordt het Mrs. Hips. En dat vond ik wel een grappige woordspeling. Ik hou ook altijd wel van humor. En daarom vind ik Leni ook te gek. Want zij schrijft hele mooie, serieuze liedjes. Maar in haar show. Jij hebt zulke droge humor. Ik heb een paar keer, dat vind ik echt geweldig.
Je maakt ook theatervoorstellingen, ja. Leonie.
Ja.
Even terug in de tijd. Want wat Simone net vertelt. Ik ging het juist benadrukken. Oké, als je me seksueel wilt hebben. Nou, ik zal jou eens wat laten zien.
Precies. Ja.
Hoe ben jij ermee omgegaan?
Nou, ik ben best wel ook lang, zeker vanuit The Voice, meegegaan in dat idee van er moet iets gebeuren, blijkbaar, met mij. Want dat werd de hele tijd benadrukt. Van,
even terug in de tijd, wanneer deed je mee aan The Voice?
10 jaar geleden, dus 2010, 11.
Dus toen was je 5 jaar daarvoor, had je Simone leren kennen. Je hebt het Conservatorium Amsterdam niet afgemaakt.
Nee.
Want je dacht, na Simone een jaar, nu weet ik alles wel.
Ja, nee, sterker nog, ik dacht, ik kan geen liedjes schrijven.
Je kan geen... Oh, dat was
dat
jouw
was de voornaamste reden om weg te gaan.
Hoezo?
Nou, omdat ik dat toen ook nauwelijks deed en ook helemaal niet durfde. En voor mijn gevoel ook niet kon. Ja.
En wie had jou dat wijsgemaakt?
Ikzelf, ja. En plus ook niet, omdat mijn productie was ook. Ik had op een gegeven moment één liedje in 1 jaar gemaakt of zo. Dus,
ja, want werd het wel gestimuleerd? Ik denk het wel. In Amsterdam.
Zeker. Het was niet dat het aan het team lag of zo.
Nee.
Maar wat maakte dat jij op slot ging?
Ik had gewoon niet het gevoel dat ik wat te vertellen had.
Want meisje uit Bluiswijk.
Ja.
Dat goed kon leren.
En ik dacht ook, alles is toch al gemaakt. Hè? Want ik wilde dan, als ik een gitaar in mijn handen had, dan wilde ik iets bedenken wat nog nooit bedacht was. Nou, dat...
Ga er maar aan.
Ja, dat bestaat bijna al niet meer.
Te hoge eisen.
Nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik heel erg nog in mijn hoofd zat. Ik kwam van het gymnasium af. Ik leerde alles uit boeken.
Ja.
En als je dan... Dat liedjes komen niet uit boeken.
Nee.
Die moeten toch wel echt uit je hart komen. En dan moet je dan, dat moet je dan ook nog zelf geloven. Je moet het zelf durven. En je moet dus blijkbaar dat geloof hebben van... ik heb wel wat te vertellen. En dat heeft ook met zekerheid te maken, mm-hmm. denk ik. Of een bepaalde acceptatie van jezelf. Om te denken, oké, ik ga nu iets maken. En dan ga ik dat daar sta ik achter.
En toen verdween je dus. Ik bedoel, je ging van het conservatorium. Maar wel, je bleef wel zingen.
Nou, dat heb ik toen, ik denk, 1,5 jaar niet gedaan. Omdat ik dacht, nou, nu is het klaar. Want het conservatorium was voor mij eigenlijk de manier of zo. Het was het hoogst haalbare voor mijn gevoel op muziekgebied. Mm-hmm. En ik heb toen even de koppeling gemaakt van... als dit dan mislukt is voor mijn gevoel... Of ik ben dan op dat moment, want het gaat echt niet om de opleiding... maar meer om mijn eigen aandeel daarin, dacht ik van... nou, dan is het waarschijnlijk toch niks voor mij.
En toen hebben jullie ongeveer tegelijkertijd het conservatorium verlaten... want jij ging weer terug naar Rotterdam om les te geven, Simone.
Ja.
Kleine kinderen, reistijd,
ja,
gedoe.
Ja, precies, ja.
En dus jij hebt ook geen invloed gehad op het besluit van Leonie?
Nee, maar ik vond het wel heel erg jammer dat je ermee stopte.
Ja, dat was sowieso ook andere docenten...
Ja.
Dat was,
maar ik voelde ook wel van dat op dat moment, dat was echt jouw keuze en dat klopte toen ook. Ik dacht van ja, als jij daar zo niet goed bij voelt, dan moet je dat ook zeker niet doen. Want Nou ja, en ik kwam natuurlijk met mijn mantra altijd. Van alles is al een keer gedaan, alleen nog niet door mij. Dat zeg ik altijd bij iedereen.
Ja.
Dus probeer gewoon iets te vinden, ja, wat echt wel bij jou past. En je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Want inderdaad, alles is al een keer gedaan, maar nog niet door jou.
Nee.
Dus,
het grappige is ook, dat zeg ik nu ook tegen mensen die bijvoorbeeld net beginnen en dan soms om advies vragen, weet ik veel wat, en dan hoor ik mezelf praten en denk ik, ja, het is, maar je moet daar wel ook klaar voor zijn.
Je moet er klaar voor zijn.
En ik denk ook niet dat het anders had kunnen lopen. Maar
wanneer was je er weer klaar voor?
Nou, ik heb toen uiteindelijk een studie Italiaanse taal en cultuur gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. En daar leerde ik iemand kennen en die liet ik wat demos horen. Die zei echt, wat in godsnaam ben je aan het doen? Van, laat je dit liggen?
Ja.
En die zei echt van, je bent echt gek.
Oh, ik krijg helemaal kippenvel van. Ja.
Ja, en dat maakte wel dat ik een beetje uit dat toch een beetje dat zwarte gat kwam qua muziek. Want het was echt een soort geloof wat voor mijn gevoel wat ik kwijt was geraakt. En toen werd ik even wakker gemaakt door iemand.
Was dat zomaar iemand of een liefdesrelatie?
Nee, dat was een vriendin. Maar die was al heel overtuigend. Want ik dacht ook ineens, oh, wacht even. Ik was geloof ik even in a bad place, weet je wel. Ik had gewoon heel veel teleurstelling natuurlijk ook in mijn eigen ding daarin. Want ik bedoel, ik had misschien wel gehoopt dat samen gewoon, dat het gewoon zou groeien en weet ik veel wat. En voor mijn gevoel klapte dat juist in elkaar. Dus maar dat maakt ook nu dat dit liedje zo speciaal is. Want over dat serieus genomen worden. Uiteindelijk ben ik nu een paar albums en 10 jaar verder.
En voorstellingen verder.
Ja, en dan zijn er dus nog steeds mensen. En heel vaak ook mannen. Dat als je zegt dat je iets geschreven hebt, dat er dan naar je gekeken wordt met een soort blik van, huh? Maar, en dan heel vaak de reactie die ik dan krijg is dan, maar heb je dan de tekst gemaakt of zo?
Ja.
Nou ja.
Ja, want je bent een zangeres.
Ja.
Je bent niet een songwriter.
Nee, maar dan zeg ik dus, ik heb het gecomponeerd.
Precies.
En dan is het, maar heb je dan de tekst gemaakt? En dan dat.
En de akkoorden en de melodie.
Jongens? Dit alles is bijna middeleeuws, toch? Ik kan er bijna niet geloven. Denk je dat in dat opzicht de muziekindustrie misschien wel conservatiever is dan welke industrie dan ook?
Ja,
hoewel, toch de verbazing dat de zangeres haar eigen nummer heeft geschreven, dat is toch eigenlijk wel heel gek.
Ja, want die tijd van dat niet zo was, is echt wel, dat ligt ver achter ons.
Ja, ja, dat is toch echt
qua
wel
American Songbook
40, 50 jaar.
Maar we zitten in Nederland, hè? Dat is ook weer anders.
Ja. Nou, het gekke is, dat is bijvoorbeeld, ik heb heel veel met Zweedse muzikanten, producers gewerkt.
Mm-hmm.
Daar heb ik het nooit bij gehad. Ik heb mijn eerste producer van mijn eerste Nederlandstalige plaat, toen schreef ik ook echt nog niet alles, hoor. Sterker nog, ik had daar ook echt wel heel veel hulp bij nodig. Maar die nam mij vanaf dag 1 serieus. Die wist ook wel dat ik nog niet zoveel geschreven had. Ik kon ze op 1 hand tellen, liedjes die ik had gemaakt. En ik zat daar met hem in de studio, ik was doodnerveus. Want hij was de producer van Within Temptation en weet ik veel wie allemaal. En hij ging gewoon zitten met een kopje koffie. En elk idee wat ik binnenbracht daar, nam die serieus en gingen we uitwerken. Ook al werd het misschien dan niet uiteindelijk een liedje wat opgenomen werd. Maar die heeft mij nog nooit met een blik aangekeken van, maar wat is dit nou weer? Alles wat ik zei, alles wat ik op een piano speelde, zei die, ging die kijken, hoe kunnen we dat gebruiken?
Ja, geweldig. Zo moet het ook zijn, hè?
Ja, en dat heb ik dus altijd met Zweden gehad.
En het was een Zweedse producer?
Ja.
Okay.
Wat zit daar in het brood? Daar
is het dus ook een geaccepteerd beroep.
Zit het dus ook wel in de cultuur?
Het zit echt ook in de cultuur. Want ik bedoel, kijk, mensen zijn mensen, zullen ook heus de botte Zweden zijn of weet ik veel wat. Maar het is daar een ambacht. Net als houtbewerking of weet ik veel wat. Het is een vak. En, het is,
en dat is daar sterker dan hier.
Het creatief proces dat wel te zeggen, wordt echt bewaakt daar.
Ja.
Nog even terug in de tijd. Want je vertelde net over die vriendin. Die zei, wat laat je liggen? Je was Italiaans gaan studeren. En toen kwam The Voice.
Ja. Nou, het grappige was dat het zette natuurlijk die vriendin zette heel veel ook in gang. En toen begon ik toch weer met bandjes te spelen. En ook Gewoon kilometers, bruiloft, de partij, alles pakte ik weer aan. Want ik dacht, nee, je hebt ook gelijk ook. En toen ging het ook meteen zo, weet je, kwam het vuur weer terug. Want het is natuurlijk gewoon een waakvlam dan die aanstaat. Het is nooit helemaal weg, maar het moest wel aangestoken worden. Toen liep mijn studie ook weer een beetje in het honderd. Want eigenlijk was ik daar met net zoveel vuur aan begonnen. Als wat dan ook, ik ook aanpak. Maar dat in één keer kwam ik weer in conflict. Van ja, maar ik wil eigenlijk toch muziek doen. Terwijl ik zat net het laatste jaar van mijn studie. Dacht, ik kan niet weer stoppen
toen met
studie.
Toen ben je Italiaans gaan zingen.
Ook ja. maar toen heb ik professionele hulp gezocht eigenlijk. Om dat uit te zoeken van... Hoe kan het nou toch zijn dat ik weer op zo'n punt ben... waarbij ik niet zo goed weet welke kant ik op moet. Ja. En die zei... het was heel duidelijk. Die zei, jij moet echt voor die muziek gaan. En dat moet je nu een kans gaan geven. En 100% of niet. Maar niet zo half-half. Zegt, geef het de kans. Kijk waar het je gaat brengen. En dan kan je altijd daarna nog wel weer terug op iets komen. Maar ze zeggen, je moet nu alles in het werk stellen... om achter die ene keuze te gaan staan.
Zet jezelf op het podium en in het licht.
Ja, en toen, een paar maanden later, stond ik in de finale van The Voice.
Ongelooflijk.
Ja, dat was echt heel bizar. Want ik neem niet zo gauw dingen aan, maar zij drong ook zo tot mij door. Omdat het was natuurlijk een opstapeling van allemaal invloeden ook van buitenaf.
Ja. En wat veroorzaakte dat?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, dat je in de finale van de Voice terecht kwam.
Nou, omdat ik denk dat ik heel goed ook geluisterd heb naar die therapeut van toen. Die zei, je komt hier anders niet van af, zei ze.
Als je blijft... Nee, maar ik bedoel, wat veroorzaakte het dat je in de finale van de Voice terecht kwam?
Nou, ik denk omdat ik echt naar haar geluisterd heb van alles of niks.
Maar wat bracht het bij jou teweeg toen je daar stond in die finale?
Nou, dat ik sowieso, ik denk dat ik in die tijd... heel snel door had dat ik dus wel kon vertrouwen op wat mijn hart me ingaf. En dat heb ik natuurlijk altijd gevoeld van. Dat ik dat ik eigenlijk op dat podium thuis hoor. En ik kan natuurlijk kan van alles gaan studeren. Maar dat daarmee verloochen je dat. Weet je wel, je hebt dat gewoon diep van binnen wel daar zitten. En het is natuurlijk ook zo dat ik moest leren dat het conservatorium, hoe prachtig ook, weet je wel, niet gelijk staat aan mijn drive om op een podium te staan. Als in. Ik koppelde dat, als dat mislukt, dan is het dan ben ik ook mislukt.
Ja, dat is de fout die heel veel mensen maken. Want het moet natuurlijk hand in hand gaan. Zo'n conservatorium moet eigenlijk een begeleiding zijn... voor hetgeen wat jij wil gaan doen, naar jouw carrière. Ja. Zo moet het zijn. Maar heel vaak ben je op zo'n punt in je leven dat je daar nog niet bent.
Nee, want het is een hele hoop. Hoe oud ben je op het conservatorium?
Ja. Nou, er waren wel echt wel medestudenten die echt daar een stuk verder waren.
Ja.
Die kwamen elke dag met nieuwe liedjes aan. Echt waar. Ik weet niet hoe ze het deden. Maar ik had er zoveel. Ja. Ik vond het zo knap.
Ja. En wat is dat dan, Simone? Zijn dat karakterkwesties? Of is het inderdaad ook uit wat voor nest je komt? Waar is het allemaal?
Allemaal waar. Ja. Maar het is juist wel heel erg inspirerend om als je daartussen zit. Hè, al is het als docent, maar ook als student natuurlijk. Dat je elkaar enorm kan inspireren en... Nou, de een die heeft echt die stem. En de ander die is veel creatiever, die schrijft meer. En die heeft misschien iets minder een stem. Maar als je een beetje onzeker bent daarover... dan kan je daar aan onderdoor gaan. Of je kan een enorme lift krijgen. Maar iedereen die zit in dat proces.
Mm-hmm. En hadden jullie onderhielden jullie contact nog? Toen zij in de Voice stond, had je contact met Leonie?
Toen even niet, hè? Nee. Maar daarna weer wel.
Het is een beetje daarna weer opgegaan.
Maar ik heb het natuurlijk wel gevolgd. En ik zat daar super trots op de bank te kijken. Ik dacht van wauw, ze staat daar gewoon.
Dat dit nu gebeurd is, terwijl ze was gestopt.
Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Want ik had natuurlijk al lang gehoord dat zij die geweldige zangeres was. Ja. En met haar persoon daarachter. Want ja, wat mij betreft maakt dat het bijzonder.
En... toen stond je daar in de finale. Toen had je overduidelijk weer voor de muziek gekozen. Maar als ik nu naar dit nummer luister, This is Business... dan is het eigenlijk een tekst over desillusie, hè?
Ja, klopt wel, ja. Ja. Ja.
Wat voor effect heeft dat gehad?
Die kwam even zo bam. Ja, dat komt al heel erg binnen. Omdat dat is inderdaad, denk ik, ook in het liedje... was dat voor mij het meest emotionele moment toen ik schreef, toen ik die zin schreef van if I had one more chance, I'd be a hell of a protest singer. En toen dacht ik dat, en dan heb je toch, kijk je terug op een tijd en dan, ik heb niet echt ergens spijt van, maar dan denk ik, oh, ik heb wel me vaak omver laten blazen, ook door bepaalde zaken, zeg maar. En zeker op het gebied van het uiterlijke, helemaal gek mogen worden.
Ja, daar zijn we toch weer op dat punt terechtgekomen.
Want wat gebeurde er?
Nou ja, eigenlijk, en ik bedoel, want ik heb hier heel erg over nagedacht van tevoren. Want ik dacht, als je hierover gaat praten, dan komt het bijna over alsof de mensen die met je werken het dan allemaal niet goed met je voor hebben gehad. En dat vind ik dan heel moeilijk, want dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Iedereen bekijkt het vanuit zijn professionele oogpunt. En zij denken, als jij nou gewoon eruit ziet als een ster en als een prinses met lang haar tot op je knieën. Wat ik natuurlijk helemaal niet had, maar want er werden 6 kilo extensions in gehangen om er daar wat van te maken. Ja.
Wil ik ook.
Ja, nou, op dat moment vond ik dat ook heel interessant. Alleen als ik thuis kwam, kon ik dat hele beeld niet evenaren. Want ik kan dat haar helemaal niet, kon ik helemaal niet zo doen. Daar heb je 3 mensen voor nodig, wil je dat optuigen. En dat voelde dus ook voor mij een beetje nep.
Ja, zo dat, van, dat als was ik, niet jou.
Nee, en dan tegelijkertijd was ik ook, ik ben altijd wat jongensachtig geweest. Dus tegelijkertijd was het ook vanuit mezelf heel leuk om te zien dat ik er een keer uit kon zien als een sexy vrouw.
Als een diva.
Ja, dus dat is dan ook weer natuurlijk, het is een zoektocht. Daarom, weet je wel, wil ik zeker niet negatief doen over hoe daar toen gesproken werd. Maar er werd wel gezegd van, eigenlijk, zo van, ja, die stem, dat zit allemaal goed. En je hebt een dijk van de stem, bla, bla, bla. Je werkt hard, et cetera, maar. Het is altijd, was altijd een maar. En die maar was gewoon, je hebt niet iets waar mensen je aan kunnen herkennen. En ik had voor mijn gevoel juist dus dat ik dacht, want ik onderneem ook heel veel zelf en ik heb al mijn zaken wel op orde. En ik dacht op een gegeven moment, en dan nog is dat dus niet genoeg. Want je ziet er niet, je hebt niet iets waar mensen je aan kunnen herkennen.
Wat een ongelooflijk ingewikkelde mededeling. Want wat moet je daar nou mee?
Ja, nou ja, en daar werd dan dus iets voor bedacht. En dat was een
namelijk
beetje
6 kilo extensions.
Ja, ja, ik zeg het al een beetje.
Wat ik een geweldig beeld vind trouwens.
Ja.
Omdat het ook zo zwaar is.
Ja.
Dat je het hoofd wel moet laten hangen. Ja.
En ik moet zeggen dat als je natuurlijk 3 mensen hebt die dat in 5 uur tijd voor je optuigen voor 1 liveshow waar je 1,5 minuut zingt. Dat is natuurlijk ook op dat moment fantastisch. Want je ziet er ook prachtig uit. En het is televisie, dat gaat om beeld. Dat begrijp ik allemaal. Maar dan, als dat klaar is, dan kom je thuis en dan heb je al die mensen niet bij je. En dan zit het allemaal net niet. En natuurlijk is het leuk, voor mij was het leuk om even een soort volle bos te hebben. Maar het is letterlijk niet van jezelf. Even los van dat je heus voor een shoot of dingen, ik ben niet helemaal anti-glamour of zo.
Nee.
Maar ik heb wel altijd het gevoel gehad dat er niet maar was.
Ja.
En dat vond ik heel ingewikkeld. Want ik heb ooit een keer een videootje geplaatst op mijn Facebook of iets dergelijks. Dat ik gewoon thuis zat met een gitaar zonder al te veel make-up en toestanden. En toen werd er dus echt gezegd dat ik dat weg moest halen. Omdat dat lelijk was.
Door wie?
Ja, door het label. En dat werd dan, dat moest waarschijnlijk allemaal niet echt bij mij terechtkomen. Maar dat werd me wel even zijdelings zo
gemeld. Dat is pijnlijk zeg.
En toen, terwijl ik eigenlijk toen dat vanuit een gewoon leuk zo van even, weet je wel, je ziet trouwens nu 10 jaar later niet anders, hè, dat mensen vanuit huis juist in een slobberbroek en weet ik wat, is het eigenlijk bijna een
gelukkig
soort ding geworden.
Wat zeer gewaardeerd wordt, veel likes.
Nou, het is eigenlijk een anti-reactie op wat jij hebt meegemaakt.
Ja, en dat is wel heel apart, want ik dat.
Waarmee je dus eigenlijk zegt dat er wel iets is veranderd.
Ik denk het wel, ja, ik zie soms dingen voorbij komen en denk ik, mijn god, als ik dat deed, dan werd er gelijk met
de vinger.
Maar
ook aan de andere kant zie je ook weer vooral vrouwen zich op social media plaatsen met zoveel filters eroverheen dat je echt denkt van,
het is een beetje
het is dubbel.
Want je hebt natuurlijk echt in die influencers hoek, zeg maar, dan Nou, dan is alles helemaal natuurlijk weggepoetst en geperfectioneerd. Daarnaast heb je een Billie Eilish die opstaat en gewoon met gifgroen haar en een dikke vette trui zich niet wil
kopen. Of Anouk.
Ja,
zeker.
Ja, nou ja, Anouk was helemaal, helemaal top. Ja. Maar dat is wel, en dat vond ik wel mooi, dat moment, want dat heb ik nooit helemaal verwerkt, heb ik nu toch in die tekst gekregen. Dus dat was wel, I was told I was ugly. Ik zou dat normaal nooit opschrijven.
Nee.
Never, nooit niet. Maar nu dacht ik, als je dan deze opdracht aanneemt, dan zul je ook moeten zeggen hoe het
echt zit.
Gestaan heeft.
Ja, het is zo krachtig juist.
Toen kwam ik dus eigenlijk in een tweede crisis terecht.
Ja, en ik ben nooit aangezien voor dat meisje. Want ik was altijd aan het voetballen. En ik was gewoon, als kind speelde ik met soldaatjes. Ik weet ook niet waarom. Maar ik heb blijkbaar altijd een beetje die naast gewoon mijn zijn. Blijkbaar ook een beetje jongensachtige kant. En het gekke is dat ik nu weer helemaal terug ben. Dat ik denk, ik ga nooit passen in dat andere plaatje. Dus,
en nu komen ze naar jou.
Ja, en nu 10 jaar later heb ik dus blijkbaar zo lang nodig gehad. Mm-hmm. Om daar los van te komen.
En is het nu je wapen?
Nee, maar het maakt me gewoon niet meer zoveel uit. Omdat ik merk dat als ik het dus nu zelf doe, qua styling en dingen, dat ik me gewoon zoveel gelukkiger voel. En,
je staat er gewoon boven nu.
Ja, en het rare is dat ik laatst was ik bij de radio, waar ook gefilmd werd. Voor een, maakt ook niet uit voor wat. Maar toen had ik dus allemaal nog andere kleding meegenomen. Just in case er werd verwacht dat ik daar heel netjes. Het was een item over uitvaartmuziek namelijk.
Over uitvaartmuziek. Oh,
ja, dus ik dacht, en ik had zelf. Ik film weer een beetje een soort rock'n'roll outfit aan eigenlijk. En het was de producent van dat programma. Die kwam naar me toe en zegt, je houdt toch wel aan wat je aan hebt, hè? Want ze zegt, ik vind je er helemaal te gek uitzien. Ik had mijn haar echt, mijn kuif stond ongeveer tegen het plafond. Zo hoog was die. En ze zegt, ik vind het helemaal te gek. Dus ik had toch nog meegenomen omdat ik dacht, je weet maar nooit. Weet je.
Geweldig,
straks zit iedereen een gala pakken of weet ik veel wat. Dan kom ik aan met mijn sportschoenen. Maar zij zei echt een paar keer van, laat alsjeblieft zoals het is. En dat vond ik eigenlijk wel. Ja, toen had ik even zo'n moment wel. Dat ik dacht, dat is toch wel mooi.
Je hebt Leonie Meijer ontdekt.
Ja, blijkbaar.
Ja. Hoe kijk jij nu naar Leonie, Simone?
Nou, om in te kijken wat een mooie vrouw daar zit. Hè?
En wat heb jij hier, want ik ga ervan uit dat iedere meesteres in dit geval ook iets krijgt van de leerling.
Ja, nou, zo wil ik mezelf helemaal niet zien, hoor. Want ik.
Laten we er even van uitgaan dat jij iemand bent die je hebt, die doseert. Ja. Wat heeft Leonie jou gegeven?
Nou,
wat voor inzicht heb je gekregen?
Dat je gewoon uiteindelijk toch heel erg trouw moet blijven aan wie je bent. En ik ben ontzettend trots op jou dat jij die kracht weer hebt gevonden om weer bij jezelf terug te komen. Zo heb ik dat zelf ook heel erg ervaren. Via een hele grote omweg, dat je dan toch opeens weer denkt van, maar dit is eigenlijk wie ik ben. En op het moment dat jij dat loslaat, dan straal je dat uit.
Ja.
En dan draait het zich om.
Ja, dat is
dan is het geen gevecht meer. Dan is het gewoon je kracht. En dat is wel heel mooi. En dat heb je in dat liedje zo mooi verwoord. En dat is voor mij ook weer een enorm cadeau. Ja. Dus het is wisselwerking.
Ik vind dat toch heel erg bijzonder. Want soms dan denk ik wel na van, het is ook die tegenslag die maakt dat je uiteindelijk dus leert hoe het dan wel moet. Dus ik vind het soms zo lastig om. Omdat ik denk echt dat die mensen het echt goed met me voor hebben gehad. Los van dat er opmerkingen worden gemaakt die je wel meeneemt.
Ja.
Maar het is uiteindelijk dan bedoeld om jou verder te helpen. Zij zien dat zo, denk ik, weet je wel, van als we dit doen, dan gaat het.
Maar met welk doel, hè? Dat is vaak waarbij de weg eventjes splitst.
Nou ja, this is business
inderdaad. Precies. Maar je gevoel is niet business. En dat is vaak de struggle, hè, die je als artiest moet maken. En of die je als artiest hebt. Te kijken in welke balans je dat wil hebben. En
die keuze is nu duidelijk door jou gemaakt. Hoewel toen ik zei van, dit is wel echt een tekst over desillusie.
Ja.
Ja.
Hoe sta je er nu in? Hoe is het op dit moment met Leonie Meijer?
Heel goed. Ja, het is heel goed, maar ik denk wel dat ik in een nieuwe fase ben terechtgekomen waarbij ik dat voor het eerst wel durf toe te geven. Ik heb altijd met liedjes in voorgaande albums ook altijd geprobeerd om alleen maar de hoop over te brengen in teksten en muziek of een soort troost te bieden. En ik geloof ik nu dan toch weer een stapje ouder ben geworden of een stapje verder ben. En ik heb moeten toegeven dat er ook wel desillusie kan zijn. En dat zag ik nooit voor mogelijk om dat in een lied. Want dan denk ik, wie zit daar op te wachten om te horen dat het ook gewoon soms dan. Dat er geen hoop is. Of dat er echt een desillusie bestaat. Ik bedoel, ja. Maar dat was een grote stap.
We zijn als vrouwen altijd zo bang, tenminste, dat is mijn interpretatie hoor. Als vrouwen zo bang om te zeuren.
Of te klagen.
Of het woord klagen.
Complain. Ik heb
zit er bijna in alle liedjes.
Zit het woord complain. Ja. 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 Maar goed, dat er genuanceerde protestzangers bestaan, heb jij nu wel geweten.
Absoluut.
Dank jullie wel, Leonie Meijer en Simone Roerade. Niet te vergeten. Dank jullie wel. Ja, en dan meld ik nu ook nog maar even dat alle liedjes dus te downloaden zijn. Hè? Dus,
ja.
We kunnen
onder de naam She2 de podcast.
She2 de podcast. En dan zijn de liedjes ook afzonderlijk allemaal te horen. Waaronder dus This is Business.